En we lezen Exodus 9, vers 13 tot en met 35.
Toen zei de Heere tot Mozes: maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht en zeg tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën: laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden, en over uw knechten, en over uw volk, opdat ge weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. Want nu heb ik mijn hand uitgestrekt, opdat ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan, en dat ge van de aarde zou verdelgd worden. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde, en opdat men mijn naam vertelde op de ganse aarde. Verheft gij uzelf nog tegen mijn volk, dat ge het niet wilt laten trekken? Zie, ik zal morgen, omtrent deze tijd, een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is, van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En u, zend heen, vergader uw vee en alles wat ge op het veld hebt, alle mensen en dieren dat op het veld gevonden zal worden en niet in huis verzameld zal zijn, als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen ze sterven. Wie onder Farao's knechten des Heeren woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot des Heeren woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld. Toen zei de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland, over de mensen en over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de Heere gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde, en de Heere liet hagel regenen over Egypteland. En er was hagel en vuur in het midden des hagels vervangen. Hij was zeer zwaar, desgelijks in het ganse Egypteland nooit geweest was, sedert dat het volk tot een volk geweest is. En de hagel sloeg in het ganse Egypteland alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel al het kruid des velds en verbrak al het geboomte des velds. Alleen in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Toen schikte Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en hij zeide tot hen: ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder Gods nog hagel meer zij. Dan zal ik u lieden trekken laten en ge zult niet langer blijven. Toen zei Mozes tot hem: wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere. De donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, opdat ge weet dat de aarde des Heeren is. Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik dat gij lieden voor het aangezicht van de Heere God nog niet vrezen zult. Het vlas nu en de gerst werd geslagen, want de gerst was in de aar en het vlas was in de halm. Maar de tarwe en de speld werden niet geslagen, want zij waren bedekt. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit en breide zijn handen tot de Heere. De donder en de hagel hielden op en de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde. Toen Farao zag dat de regen en hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heere gesproken had door Mozes.
Gemeente, tijdens deze Bijbellezing staat Exodus 9 centraal, met daarin de vijfde, zesde en zevende plaag. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen. U hebt gezien dat de beschrijving van de zevende plaag het meest uitgebreid is. En daar zal vanavond dan ook de nadruk op liggen. Ik bedien u het woord van God uit Exodus 9. Als kerntekst noem ik u de versen 27 en 28. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. In Exodus 9 vanaf vers 27. Toen schikte Farao heen, dat betekent hij stuurde boden. En hij riep Mozes en Aaron en zei tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heere, want het is genoeg dat geen donder Gods nog hagel meer zij. Dan zal ik u laten trekken en ge zult niet langer blijven. Tot zover de kerntekst voor vanavond. Geliefde gemeente, wat kan dat opluchten? Eerlijk zeggen wat je niet goed hebt gedaan. Sorry. Ik heb je gisteren verkeerd behandeld. Ik heb tegen je zitten schelden, maar dat was niet goed van me. Ik wil je mijn excuses aanbieden. Je had er misschien een halve nacht al over wakker gelegen. Je had er niet van geslapen, je zag er tegenop. Maar als je het dan gezegd hebt, dan lucht het op. Het spijt me. Sorry, ik zat fout. En wat kan er dan ook een last van je schouders vallen? En gemeente, dat is een belangrijk onderdeel van de Bijbelse boodschap. Het belijden van je schuld. En dan niet alleen aan je vriend, je vriendin, je vader, je moeder, je kinderen, wie dan ook, niet alleen in de gemeente, maar bovenal aan de Heere. En laten we vanavond direct maar tegen elkaar zeggen, wat hoort de Heere dat graag? Een zondaar die eerlijk en oprecht zijn schuld belijdt. Een zondige jongen, een zondig meisje. Een zondige man en vrouw die in gebed gaat en die niets meer wil verbergen voor de Heere. Die eerlijk belijdt, Heer, ik ben helemaal op mezelf gericht. En ik heb schuld bij u. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap waardig. Maar dan ook dat gebed. Wees mij de zondaar genadig. Vergeef mij. Omwille van het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wiens komst we in deze adventsweken ook weer herdenken. Nu vallen in de kerk die woorden heel vaak. Zonde, schuld en misschien denkt u wel eens, is het nou echt zo erg met mij? Moet dat nu echt? En dan moeten we toch zeggen, ja gemeente, daar gaat de Bijbel ons in voor. Dat is een onderdeel van de Bijbelse boodschap. Dat we zonder Gods genade ons keren tegen onze Schepper, de drie-enige God. En dat we niet alleen maar zonde doen, maar dat we zondaar zijn tot in het diepst van ons bestaan. En dat dat schuld voor God is waardoor wij niet zonder meer voor hem kunnen bestaan. En dat noemt de Bijbel onze doodstaat. Maar nu is de bevrijdende boodschap van Gods genade, de Heere wil om Christus wil de zonde vergeven. En dat lezen we op vele plaatsen in de schrift. En daarom nodigt de Heer ons er ook toe uit om onze zonde te belijden en te laten. Onze schuld eerlijk voor hem te belijden. En gemeente, het is nodig dat we dat doen in ons leven. Niet alleen de eerste keer, maar iedere keer opnieuw. Dat is ook onderdeel van de heiligmaking. Om ons te leren en elke dag opnieuw te leren wat genade is. Nou zie ik niet zoveel jongens en meisjes in de kerk, maar als die er hadden gezeten, dan had ik gezegd, onthoud dit maar. Maar ouderen die kunnen dat ook onthouden. Genade, dat is heel eenvoudig. Dat is, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. En om dat te leren, moeten we steeds weer op de knieën als een rechteloze zondaar voor de Here komen. Maar hoe doe je dat? Is dat alleen maar even zeggen dat je fouten gedaan hebt? Vraagt de Here dat van ons? Moet het op de manier zoals Farao dat deed bij die zevende plaag? Wil de Here het zo? Nou, laten we naar de tekst gaan luisteren, naar het verband. Het thema van de preek is, echt schuld belijden is God gelijk geven. En dan is de geschiedenis, en dan met name de zevende plaag, vanavond op drie manieren een spiegel. Want echt schuld belijden, dat doe je in de eerste plaats zonder huichelen, in de tweede plaats zonder beperkingen, en in de derde plaats zonder voorwaarden. Dus echt schuld belijden is God gelijk geven. Dat doe je zonder huichelen, zonder beperkingen en zonder voorwaarden. En bij de eerste gedachte, dan zien we ook wat er vooraf is gegaan vanaf hoofdstuk 5 en met name ook de vijfde en zesde plaag. Dus de eerste gedachte, echt schuld belijden, dat doe je zonder huichelen. Gemeente, als hoofdstuk 9 begint, zijn er inmiddels 4 plagen over Egypte heen gegaan. 4 keer is er ontzettend veel leed geleden. Maar ook 4 keer heeft die farao die er zit, zijn hart verhard. Wat is dat voor een man, die farao? Kijk, als wij het woordje farao laten vallen en als we thuis zijn in de Bijbel, dan is toch vaak het eerste beeld dat bij ons opkomt, die farao die Jozef gekend heeft. Die Jozef als onderkoning had aangesteld, naar wie iedereen uit de toenmalige wereld toekwam om koren te komen toen er zo'n hongersnood was. Maar u weet het, over die farao gaat het niet in Exodus 9. Die farao uit Jozefs dagen, die was onder de indruk van de wijsheid van Jozef. Maar die farao leeft al lang niet meer. Die farao die er nu zit, onder Mozes, daarvan geldt, die heeft Jozef niet gekend. Het is een hardvochtig mens, die het volk Israël als slaven heeft laten werken. En niet alleen die vorige farao leeft niet meer, u begrijpt, Jozef leeft ook al lang niet meer. Als die plagen over Egypte gaan, is het volk Israël al honderden jaren in Egypte. En dan kruipt toch de vraag bij je omhoog, is de Heere dan zijn belofte vergeten? Zijn belofte aan Abraham, herhaalt aan Isaac en Jacob, dat ze zullen zijn en zullen wonen in een land vloeiend van melk en honing. Dat de Heere toch beloofd? Ja. Ja, dat had de Heere beloofd. Maar wie is het volk geweest in die honderden jaren? De Israëlieten hebben de Heere vergeten. Als Mozes geroepen wordt, ik roep u dat nog even in herinnering, en hij krijgt van de Heere de opdracht om dat volk te leiden, dan vraagt hij aan de Heere, wanneer ik nu tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden, en als zij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? Mozes houdt er dus rekening mee dat de Israëlieten niet meer weten wie hun God is. Dat is de ernstige situatie van Israël op dat moment. Ook als we Exodus 9 lezen. En daarom, er was in dat volk geen enkele reden dat de Heere nog naar hen zou omzien. Dat de Heere zijn belofte zou vervullen, omdat ze dat verdiend zouden hebben bijvoorbeeld. En toch is de Heere met het laten gaan van die plagen over Egypte zijn belofte wel aan het vervullen. Niet op grond van wat Israël doet, maar op grond van zijn verbond dat van geen wankelen weet. Aan het slot van Exodus 2, daar staat dat die farao, die zo goed was voor Jozef en anderen, dat die gestorven waren en dat dat volk op een gegeven moment zo verdrukt wordt dat ze zuchten en schreeuwen over de dienst en hun gekrijt komt tot God. Er staat dus niet dat de Israëlieten tot God riepen en hun nood bij hem brachten en hun schuld beleden. Dat staat er niet. Nee, ze zuchten en schreeuwden alleen maar vanwege de slavernij, vanwege de omstandigheden. Dit volk, wat nog steeds verschoond blijft van alle ellende van de plagen, ook in Exodus 9, was niet op de Heere gericht. Wat een genade dat de Heere dat volk niet wegdoet. Want de Heere hoort. Hij hoort hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Exodus 2. Hij neemt redenen uit zichzelf. En daarom gaat de Heere steeds weer spreken. Daarom roept hij Mozes als zijn knecht. Daarom moet hij samen met de Aaron naar de farao gaan. En steeds zegt de Heere precies wat Mozes moet gaan zeggen. Aan het begin van hoofdstuk 5, dat is eerder dit jaar behandeld door dominee Polinder, daar staat dat de Heere, de God van Israël, een boodschap geeft aan de farao, namelijk: laat mijn volk gaan, dat ze voor mij een feest houden in de woestijn. En die farao die is totaal niet onder de indruk. Wie is de Heere? Wiens stem ik zou moeten gehoorzamen door Israël te laten trekken. Ik ken de Heere niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Die man was onthutsend eerlijk. Ik ken de Heere niet. Trouwens, de farao liet zich als God vereren, dus er stond in zijn beleving niemand boven hem. Maar die farao die houdt woord. Hij laat ze niet gaan. Ze moeten nog harder werken. Het lijkt alsof de vervulling van Gods belofte steeds onmogelijker wordt. Maar weet u wie er ook woord houdt? En dat wordt met het verstrijken van de hoofdstukken een steeds groter wonder. De verbondsgod houdt ook woord. En hij gaat dat volk van Egypte en de farao laten merken dat de God van dat slavenvolk leeft. En hij gaat farao's verzet breken. En aan het begin van Exodus 9 zijn er al 4 plagen over Egypte gegaan. En de ene keer is farao meer onder de indruk dan de andere keer. Ja, soms heeft hij zo'n last van de gevolgen dat hij Mozes wel vraagt om indringend tot God te bidden, tot zijn God. Daarna zou hij het volk wel laten gaan. Maar het bleek een leugen. Dan lezen we dat zinnetje verschillende keren, maar de farao verzwaarde zijn hart. Dat betekent, hij maakte zijn hart weer zo hard als een steen, onbuigzaam. En na die vierde plaag vraagt farao dat ook. Bid toch vurig tot uw God. Maar dan merkt u al, dan gaat het niet van harte, hij gaat onderhandelen. Onderhandelen over de voorwaarden waaronder het volk mag gaan offeren tot hun God. Maar Mozes gaat daar direct tegenin. De Heere, mijn God, moet onvoorwaardelijk gediend worden. Geen ruimte voor een compromis. En dan verhardt de farao zich opnieuw. En dan volgt de 5e en de 6e plaag. En dat is heel opvallend, gemeente. Het begin van Exodus 9... dat er aan het begin van die plaag, zowel bij de 5e als bij de 6e, geen gesprek plaatsvindt tussen de farao en Mozes. Voorafgaand aan de vijfde plaag moet Mozes het oordeel eenvoudigweg proclameren. Het is alsof hij de boodschap brengt en weer vertrekt. Mozes moet eenvoudig doorgeven wat Israëls God te zeggen heeft. En de farao ziet het gebeuren. De veepest. En toch verhardt hij zich. En dat terwijl farao moet gezien hebben. Dat bij elke plaag een van Egypte's hoofdgoden omver wordt gehaald. Keer op keer richt een plaag zich op een van de belangrijke goden in Egypte. En iedere keer kon hij daardoor zien dat de God van Mozes, de God van Israël, de levende God is. Maar farao weigert ze binnen te laten komen. Ook als hij ziet dat de dieren in Egypte allemaal door die veepest worden getroffen. Maar de dieren van de Israëlieten niet. De vijfde plaag. Hij verhardt zich. Hij gaat door. Gemeente, dat is de mens in zijn natuurstaat. Verhard tegen de levende God. En ja, dat kan ook met een net pak in de kerk. Daarom moeten we farao en het hart van farao niet te ver weg zoeken. Bij de zesde plaag moet Mozes ook spreken, maar zelfs zonder woorden. Mozes moet een handvol as nemen en dat voor de ogen van farao in de lucht strooien. En op dat moment dat die as weer neerdwarrelt op de grond, dan zullen er zweren en blaren zijn aan mensen en dieren in heel Egypte. En farao verblikt of verbloost niet. Verharding. Zes plagen inmiddels. En een hart van steen. Zes keer duidelijk gezien dat een van Egypte's goden niets kon uitrichten. En dat de God van Israël leeft en toch doorgaat. Zes plagen inmiddels. Ja, nu heb ik dat woordje plagen al een aantal keer genoemd, maar zijn het eigenlijk wel plagen? De Heere gebruikt tegen Mozes een heel ander woord. Dat is wellicht in een eerdere Bijbellezing ook al aan de orde gekomen, maar dan roep ik het u in herinnering. Exodus 7 vers 3, daar zegt de Heere: ik zal mijn tekenen en wonderen in Egypte land vermenigvuldigen. Dus wat voor Egypte en voor de farao van Egypte plagen waren, dat waren voor Mozes en het volk Israël tekenen en wonderen van hun God. Keer na keer liet de Heere aan hen zien: zie je nu wel, mijn volk, dat ik leef? Ik ga bevrijden van die harde meester. Ik ga verlossen uit die slavernij. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben die God die mijn belofte niet vergeten is. Het zijn tekenen en wonderen waarmee de Heere gaat zien dat hij zijn volk gaat weghalen uit Egypte. Dat hij ze gaat leiden naar dat beloofde land Kanaan. Maar dan zou je kunnen vragen, waarom had de Heere dan niet na één plaag kunnen bevrijden? Of na vier? Nou, gemeente, dat is omdat niet alleen farao en het volk van Egypte iets moesten leren. Niet alleen zij moesten leren dat de God van Israël de levende is en dat de Egyptische goden dode goden zijn. Israël moest ook iets leren. Want hadden de farao en de Egyptenaren aan het volk al die jaren kunnen zien dat ze dicht bij de Heere leefden? Want die farao die Jozef nog gekend had, die heeft allemaal opvolgers gekregen. Maar had Jozef ook opvolgers? Geestelijke opvolgers? waren er onder de kinderen Israëls ook die dicht leefden met hun God in een biddend, oprecht leven. Mensen met een oprecht hart voor God. Nou ja, ze zullen er geweest zijn. Maar als je het vervolg van deze geschiedenissen leest, dan krijg je toch de indruk dat het maar enkelingen zijn geweest. En daarom, er ligt ook bij Israël schuld voor de Heere. En daarom zijn die plagen die niet over Israël gingen, wel een indringende boodschap voor hen. De Heere gaat zijn volk stapje voor stapje en steeds indringender leren dat hun verlossing helemaal alleen bij hem vandaan moet komen. En dat Israël daar helemaal niets aan bijdraagt en dat ze het ook niet verdiend hebben. Israël moet weer gaan leren om hun God helemaal te vertrouwen. Ze moesten weer gaan leren om hem te gaan dienen met een oprecht hart. Door al die plagen heen laat de Heere zien dat hij machtiger is dan Farao, die alles voor het zeggen lijkt te hebben, die zich als God laat vereren. En uiteindelijk wil de Heere Israël ook leren dat die plagen die steeds heftiger worden, toegaan naar het moment dat er zonder lam en zonder bloed geen verlossing en geen bevrijding is. Niet voor Egypte, niet voor de farao, ook niet voor Israël. En vanavond moeten we erbij zeggen, ook niet voor ons. Zonder lam van God is er geen bevrijding uit de slavernij van de zonde. Zonder het offer van Jezus Christus, het lam van God, is er voor ons geen verlossing, geen zaligheid, geen redding uit de klauwen van de duivel waar de farao een beeld van is. Ook voor u, voor jou, voor mij is er maar één weg tot behoud. Buigen, buigen voor Jezus Christus, het lam van God. En daarom is de eerste vraag vanavond, heb je je leven al wel eens in zijn hand gegeven? En met een oprecht hart schuld beleden voor de Heere? Want dat was toch de eerste gedachte. Schuld beleiden doe je zonder huichelen. Hoe dan? Nou gemeente, niet zoals Farao dat deed bij de zevende plaag. Ik zei u net, deze geschiedenis is eigenlijk een spiegel. Echt schuld belijden, ja dat is precies het tegenovergestelde van wat we hier de Farao zien doen bij de zevende plaag. Uit alles wat we van deze Farao lezen tot dit moment, blijkt niets van een oprecht hart voor de God van Israël. Steeds als het leek dat hij ging buigen voor de Heere, steeds als het leek dat hij Israël liet gaan om hun God te dienen, dan bleek het een leugen. Deze farao is een huichelaar. En gemeente, daarom is deze geschiedenis voor ons een spiegel. Buigen wij wel, zonder huichelen, met een oprecht hart voor de Heere. Misschien ben je een keer ernstig ziek geweest. Misschien ben je een keer betrokken geweest bij een ernstig ongeluk. En je was enorm geschrokken. En misschien heb je het wel eens aan de Heere beloofd. De Heere, maak me beter. Geef dat het genezen mag. Vergeef mijn zonde. Echt, dan ga ik u helemaal dienen. En toen was je weer gezond en toen kwam het ervan. Of was toen alles weer over? En vergat je de Heere weer? Dat is geen oprecht hart voor de Heere. En daarom, als het er nog nooit van kwam om eerlijk voor de Heere je zonde te belijden, buig dan vanavond nog voor hem en smeek om het werk van de Heilige Geest in je hart. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, maar grijp de Heere ook aan in zijn belofte. Bijvoorbeeld die woorden van de Heere Jezus, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar doe dan niet zoals Farao. Want uit alles wat hij doet en zegt, blijkt zijn huichelachtigheid. En dat blijkt zelfs uit zijn schuldbelijdenis. Dat brengt ons bij het tweede. Schuldbelijden doe je zonder beperkingen. Die zevende plaag, gemeente, die was nog erger dan de voorgaande. En je merkt dat ook aan de beschrijving die onze broeder zojuist heeft voorgelezen. Je wordt er als het ware in meegenomen en je voelt het. Het gaat naar een hoogtepunt in de confrontatie tussen de Heere en Farao. Opnieuw moet Mozes aan de Farao een bevel geven van de Heere. Laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen. En weet u, gemeente, dat doet pijn bij de farao. Want hij voelt zich als een god. Het volk moet hem dienen. En nu wordt er gesproken over die God van Israël, die vraagt, laat ze nou eens gaan, dan kunnen ze mij dienen. De Heere eist zijn volk voor zichzelf op. En de farao had kunnen weten door die zes plagen dat hij dit weer zou gaan verliezen. Hij had even daarvoor die veepest gezien aan zijn dieren. Hij had die as gezien die Mozes naar de lucht wierp. En hij had het gezien en gehoord dat iedereen van die zweren krijgt. Maar hij gaat door, verhardt zich. En daarom moet Mozes nu een uitgebreidere boodschap brengen dan de andere keren. En uit die boodschap leren we ook iets kennen van het hart van de farao. En gemeente, als we daarnaar luisteren, dan moeten we nogmaals farao niet zo ver wegzoeken. Want zo'n hart heb ik van nature. In vers 14 zegt de Heere, want ditmaal zal ik al mijn plagen. Kijk, daar spreekt de Heere dus wel over plagen. Als hij spreekt tot Israël en tot Mozes, dan gaat het over wonderen en over tekenen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden en over uw knechten en over uw volk, opdat ge weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. En dan zegt de Heer in vers 16, waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u zou betonen en opdat men mijn naam zal vertellen op de ganse aarde. Gemeente, dit zijn huiveringwekkende woorden. Want dit zijn woorden van Gods heilige toorn. Toren over de welbewuste verharding, over de zonde. Toren over het weerstaan van zijn woord. Toren over de grootste zonde die er is, het ongeloof. Gemeente, laten we nooit te makkelijk denken over Gods toren. Want dit klonk tegen farao, maar het klinkt vanavond ook tegen ons. En dat is een ongemakkelijke, ernstige boodschap. Als u, als jij in ongeloof, onbekeerd voortleeft. Als je de Heere uiteindelijk maar laat praten. Als je hier zit of met deze dienst verbonden bent. Maar uiteindelijk speelt de Heere toch geen doorslaggevende rol in je leven. Dan zal uiteindelijk eenmaal Gods toorn ons treffen. Ja, dan liggen we al onder de toren. En als dat niet verandert, wordt dat eeuwig zo, huiveringwekkend. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Want ook in dit gedeelte klinkt evangelie. De Heere staat wel klaar om Farao en het volk van Egypte te straffen, maar Mozes mag er in vers 19 ook direct een weg van behoud aan toevoegen. En nu, zend heen, vergader uw vee en alles wat u op het veld hebt, alle mens en gedierte dat op het veld gevonden zal worden en niet in huis verzameld zal zijn als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven. Haal het nou allemaal naar binnen. Dan zul je leven. Ja, er waren helaas knechten die niet veel anders reageerden dan de farao zelf. Ze geloofden het woord van de Heere niet. Ze lieten hun slaven en hun vee gewoon buiten. En zij werden getroffen door die vreselijke hagel. En stierven. Ontzagwekkend. Maar we lezen gelukkig ook van knechten die wel luisterden naar het woord van de Heere. We lezen namelijk van dienaren van de farao die het woord van de Heere vreesden, die hun slaven en hun vee in de huizen lieten vluchten. En zij werden behouden. Jongeren, ouderen, dat is ook voor ons de weg. Elke zondag en ook vanavond wordt de weg van behoud, van redding, van zaligheid gewezen. Geloof in de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, die weer is opgestaan en gij zult zalig worden. Want dat is geloven. Vluchten tot hem. En alles wat er in je zondige harde farao's hart ligt, voor hem neerleggen. En je laten zakken en zinken op het woord van de belofte. Wie in de gekruisigde Christus gelooft, zal zalig worden. Wees toch als die knechten die het woord van de Heere vreesden en gehoorzaam waren. Dan ben je veilig in het oordeel van God. Veilig achter het bloed van het lam. Maar in Egypte wordt het oordeel voltrokken. De hagelstenen vallen en ze hebben verwoestende gevolgen. De farao ziet het. Weer worden de bedreigingen van de God van Israël waar. En weer wordt een van zijn goden van de troon gestoten. De God Ptah van het leven en de vruchtbaarheid. Daarom laat hij Mozes en Aaron roepen en dan volgt er iets opmerkelijks. Wat de farao nu zegt, dat klinkt zo heel anders dan bij die eerdere zes plagen. Ik heb mij ditmaal verzondigd, vers 27. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen mijn volk zijn goddelozen. Wat een mooie diepe woorden gebruikt farao hier. Hij doet schuldbelijdenis. Ik heb mij verzondigd. Nou, dat is toch niet niks. Die heidense vorst die steeds zijn hart verhard had, die heeft het over zijn zonde. Dat doen wij doorgaans niet zo makkelijk. De farao die zegt het dan toch maar. En dan niet zoals wij dat soms wel eens zeggen. Nou ja, achteraf gezien had ik dat misschien beter anders kunnen doen. Nee. Farao gaat nog een stapje verder. Hij zegt er zelfs bij. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. De farao spreekt niet alleen over zijn zonde. Maar hij zegt ook dat de Heere rechtvaardig is. Dat betekent, hij heeft het helemaal bij het rechte eind. Het lijkt erop alsof hij de Heere hier helemaal gelijk geeft. En gemeente, deze woorden zijn allereerst vanavond voor ons ook een spiegel. Hebt u dit nou al eens gedaan in uw leven? Vrijmoedig uw schuld beleden tegenover de Heere en dan ook tegenover elkaar. Heb je het wel eens met heel je hart uitgesproken, Heere, u bent rechtvaardig. Ik heb mij verzondigd. Ik ben een goddeloze. En dan niet zomaar eventjes omdat je weet dat dat hoort. Nee, nee, echt, zonder huichelen. Belijden dat je niet bent geweest die je had moeten zijn. En dat je wel bent geweest die je niet had mogen zijn. Ja, dat je tegenover de Here tot op je botten niet deugt. En dan ook, u bent rechtvaardig. U staat helemaal in uw recht, als u mij niet in genade aanneemt. Gemeente, krijgen we dat over onze lippen? Of denk je er dan stiekem achteraan, nu ja, wacht eens even, maar ik ben de ergste niet. Gemeente, het is echt nodig in ons leven dat we tegenover de drie enige God die zo eindeloos goed is, erkennen en belijden dat Hij de rechtvaardige is en dat wij de schuldige zijn. Ja, maar zeg je wellicht, het was bij Farao toch niet echt? Hij is toch later met zijn paarden en zijn ruiters in de Rode Zee verdronken? Ja, gemeente, dat is wel zo. Daar komen we zo wel op. Maar dat betekent nog niet dat we deze spiegel in de woorden van de Farao zomaar naast ons neer kunnen leggen. Helaas, er ontbrak iets bij de Farao. Er ontbrak een heleboel bij Farao. Maar laat het bij ons dan wel waarachtig zijn. Echt schuld belijden is de Heere helemaal gelijk geven. En als het goed ligt tussen de Heere en uw hart, dan wilt u toch ook niet anders. Als je dan 's avonds, voordat je gaat slapen, in je gebed de dag eens overdenkt, dan blijft er aan onze kant toch niks anders dan schuld over. Dan kan het toch niet anders dat je zegt, Heere, u bent genadig, groot en goed, dat u me de hele dag gespaard en gedragen bent. U bent de rechtvaardige. En ik ben die goddeloze. Gemeente, we hoeven trouwens onze schuld voor de Heere ook helemaal niet verborgen te houden. Kind van God, dat hoeven wij niet te doen. Niet alleen omdat Hij de Alwetende is, maar meer nog omdat Hij ook de goedertierene is. Hij komt in Christus tot schuldverslagen zondaren en Hij nodigt ze vriendelijk om tot Hem te komen. In Psalm 86 staat, want deze Heere over wie Farao spreekt, is gaarne vergevende. Weet u wat dat betekent? Dat als u voor de duizendste keer bij de Heere komt met uw schuld, dat de Heere nog even bereidwillig is om te vergeven dan de eerste keer. Gaarne vergevende. Hij wil niets liever dan zijn stem laten horen door zijn woord. Hij wil niets liever dan de zonde vergeven om Christus wil. En gemeente, daarom wordt u door deze spiegel genodigd om gebruik te maken van het offer en bloed van de Zoon van God, de Messias, wiens komst we verwachten en die gekomen is. Die ook gekomen is, niet alleen tot vergeving van de zonde, maar ook tot verbreking van de macht van de zonde in je leven. En belijd het maar. Hoezeer die macht toch zo vaak weer vat op je heeft. Gemeente, Farao's woorden waren prachtig en laten we de goede elementen alstublieft niet veronachtzamen. Maar er ontbrak iets belangrijks. De Farao boog niet werkelijk voor God. Hij deed wel schuldbelijdenis en hij gebruikte wel mooie woorden, maar hij kon nog recht overeind blijven staan. Hij had zich niet helemaal in de handen van de Heere overgegeven. Hij belijdt zijn schuld wel. Hij noemt de Heere wel rechtvaardig. Hij noemt zichzelf en zijn volk wel goddeloos. Maar Mozes is er bepaald niet van onder de indruk. Hoe komt dat? Dan moeten we heel precies lezen. Wat zegt hij? Ik heb ditmaal mij verzondigt. Ditmaal. Deze keer. De farao wil nu best zeggen dat hij gezondigd heeft. Hij wil best schuld bekennen, maar het moet ook weer niet overdreven worden. Dit keer. Gemeente, dan ben je toch geneigd om te vragen, ja maar farao, de vorige keren dan? Ja maar farao, uw hele leven dan? Daar heeft hij het niet over. Ditmaal. Deze keer. Meer niet. Deze farao is niet werkelijk verbroken voor God. Eigenlijk zegt hij, ik heb een fout gemaakt. En gemeente, zo kunnen wij wel eens over de zonde spreken. De zonde zien als foutje. Alsof zonde iets is als 2 plus 2 is 5. Dat is een foutje. Maar zonde is totaal iets anders. Zonde is opstand tegen God. Zonde is je 180 graden afkeren van God. En dat is voor farao te overdreven. Hij wil best erkennen dat hij ditmaal, deze keer een fout begaan heeft, maar meer ook niet. Hij beperkt zijn schuld tot deze ene keer. Jongeren, ouderen, gemeente. Echte schuldbelijdenis voor de Heere, dat doe je zonder beperkingen. Dan zeg je niet ditmaal, deze ene keer. Nee, dan kom je voor het aangezicht van de Heere met David, zoals hij dat zong in Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dat er geen sprake was van zo'n oprechte, hartelijke schuldbelijdenis bij farao blijkt ook uit het vervolg. En dat brengt ons bij het derde. Schuldbelijden voor God, dat doe je zonder voorwaarden. Luister maar naar het vervolg, vers 28. Bid vurig tot de Heere, want het is genoeg dat er geen donder Gods nog hagel meer zal zijn. Dan zal ik u laten trekken en u zult niet langer blijven. Hoort u de voorwaarden? Farao gaat niet zelf in gebed. Nee, Mozes, u moet bidden. De hagel en de donder moeten ophouden. En dan zal ik... Dat is geen oprechte schuldbelijdenis. Als de Heilige Geest je laat zien wie je bent voor God, dan ga je niet alleen zonder beperkingen, maar ook zonder voorwaarden voor de Heere buigen. Onvoorwaardelijk. Dan begrijp je juist het gebed van de tollenaar uit Lucas 18 zo goed. Heere, wees mij arme zondaar genadig. Dan heb je geen beperkingen ditmaal. Maar dan heb je ook geen voorwaarden. Eerst dit, dan dat en dan zal ik. Trouwens, dat is in het dagelijks leven toch ook zo. Als je oneenigheid hebt met iemand uit de gemeente en je wilt dat het weer goed komt, zou het dan oprecht overkomen als je tegen die ander zegt, joh, ik ben fout geweest. Maar als jij nu stopt met lastenpraatjes rondstrooien en als jij mijn naam helemaal zuivert, dan zal ik daarna ophouden om jou zwart te maken. Gemeente, zo werkt dat toch niet? Dat is toch geen echte schuldbelijdenis. Als je oprecht schuld belijdt, dan is dat onvoorwaardelijk. Dan kom je er trouwens ook niet meer op terug. Want dan is je eigen rapport altijd slechter dan dat van een ander. En als de Heere iets in je leven laat zien wie je bent en bent geweest tegenover de heilige, goede tieren God... Dan gaat je hand op de mond. Dan zeg je trouwens ook niet meer, dan zal ik wel, nee. Wij mogen de Heere geen voorwaarden stellen in het schuldbelijden, maar het hoeft ook niet. De drie enige God heeft niets van ons nodig. En de Heere stelt trouwens ook geen voorwaarden. Hij vraagt van ons juist om al onze voorwaarden die we hem misschien nog willen stellen, los te laten. Dat ziet hij zo graag. Niet alleen de eerste keer in uw leven, maar iedere keer opnieuw een verbroken zondaar die zich onvoorwaardelijk legt aan de voeten van de zaligmaker. Dan kun je trouwens toch ook niet meer verder leven zonder de Heer Jezus Christus. Als de Heilige Geest je hart openlegt, dan leert de Heilige Geest je ook dat je het ook van niemand anders meer verwacht dan van het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt en naar wie de tiende plaag wijst, dat Lam bij die tiende plaag. Gemeente, een foutje toegeven, dat gaat nog wel, maar oprecht belijden dat we tot op het bot niet deugen, daar komen we van onszelf niet zomaar toe. Maar dat weet de Heere ook. En daarom belooft de Heere het zelf ter hand te nemen. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. En daarom, jongere, oudere gemeente, wees niet als Farao. Hij stelde voorwaarden. Zijn schuldbelijdenis was een leugen. En dat zie je ook, want de hagel is nog niet voorbij of Farao verhardt zijn hart opnieuw. Dat is nu het kwalijke gevolg van een huichelachtige schuldbelijdenis. Een schuldbelijdenis met voorwaarden, een schuldbelijdenis met beperkingen, waarbij we niet recht buigen voor de Heer. Als wij onze schuld belijden voor de drie enige God, en wij doen dat op de manier van Farao in Exodus 9. En we denken dat we dan klaar zijn. Weet u wat dan ons probleem is? Dan hebben we in feite de Heere Jezus Christus niet nodig. Verzet je toch niet tegen de Heere? Ja, ik weet het, buigen doet pijn. En opnieuw moeten buigen doet nog meer pijn. Want dan moeten we weer belijden dat er bij ons vandaan niets te verwachten is. Het is werkelijk genade van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, als we ons niet meer staande kunnen houden voor hem. Geef u maar over in Christus' handen en doe het steeds opnieuw. Want hij is zaligmaker. Zo is hij beloofd aan Maria, aan Jozef. En zo is hij geboren in de kerstnacht. Zaligmaker. Hij die brengt van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Hij is de middelaar die in Gods toren de plaats van zondaren zoals u, jij en ik wil innemen. En daarom moet u bij hem zijn met uw hart dat zo huichelachtig is, dat steeds maar beperkingen oplegt en voorwaarden stelt. Gemeente, al zit je hier en al kijk en luister je mee met een hart zo hard als dat van de Farao, belijd het hem. Want voor zulke ouderen en jongeren is de zaligmaker nu helemaal precies geschikt. Want hij heeft gehangen onder de toren van God op Golgotha. Hij heeft het daar in zijn lichaam en zijn ziel gevoeld. Daar kwamen de hagelstenen van Gods eeuwige toren over de zonde en over de schuld van al de zijnen op hem neer. Maar weet u, daar hing hij vrijwillig. En daarom nodigt hij u en jou hier in Sliedrecht, of als je elders meeluistert, kom toch tot mij. Belijd je schuld oprecht, met heel je hart. Ik weet het allang. Maar bij mij is vergeving niet om iets in u, maar uit enkel genade. Je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Op grond van de kruisverdiensten van het Lam. Ja, want de Heer Jezus Christus, die hing daar als het lam van God, wiens bloed reinigt en wast van alle zonde. Ook en juist als we een hart hebben als dat van de farao, een hart dat van huis uit huichelachtig is, dat de schuld wil beperken, dat de Heere voorwaarden wil stellen. Weet u, met zo'n hart weet de Heere wel raad. En hij belooft het in de eerste brief van Johannes. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Hij staat gereed om te bevrijden, om te verlossen, om te vergeven. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Zeg het dan maar. Beleid het dan maar. Oprecht. Royaal. En zonder beperkingen of voorwaarden. Ik beken, o Heer, aan u. Oprecht mijn zonde. Amen.